Nou, goedemiddag. Fijn dat u er allemaal bent. Op deze oudere middag. We willen het lijden van de Heer Jezus overdenken in deze lijdenstijd. En laten we eerst maar twee psalmversen zingen. Zullen we dan eerst zingen psalm 77, 7 en 8. Zullen we zingen psalm 77, versen 7 en 8. Onze organist maakt zich gereed. Dank u dat u dat... Oh, dus uw buurman kan ook spelen. Nou ja, fijn dat u het doet. Maar dat moeten we maar onthouden hoor. Ja. Psalm 77, 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, 7 en 8. Zullen we het nou dan nog zingen, Psalm 40? 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En vers 4, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. Psalm 40, de versen 3 en 4. Dank u wel voor het begeleiden, broeder Kiewiet. U speelt inclusief voorspel zonder boek. Het is kostelijk om te horen en met elkaar te mogen zingen die diepe waarheden uit het woord van God, die vervuld zijn in de Heere Jezus, tot eer van God. Maar laten we nu gaan lezen uit Markus hoofdstuk 15. Markus hoofdstuk 15. En we willen daaruit het Lijdensevangelie lezen, de versen 16 tot en met 28. Markus 15, de versen 16 tot en met 28. En de krijgsknechten leidden de Heere Jezus binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen, en deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op, en begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallend op de knieën aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En ze dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirreden wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. Tot zover de schriftlezing. We willen in het bijzonder stilstaan bij vers 21. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Willen we een zegen van de Heere vragen? Heerlijke God, gij hebt uw roem alom bekend gemaakt bij het heidendom. En door heel de wereld heen wordt dit kruisevangelie verkondigd. Onder al de heidenen, van de bosjes mannen in Botswana tot in de mensen die leven in het hoge noorden bij de Poolcirkel. En Heere, het past ons u te aanbidden, dat u uw woord overal hebt laten klinken, dat u uzelf trouw hebt betoond aan een ontrouw mensengeslacht. Mensen die duizendmaal tegen u zijn opgestaan, en u komt nog steeds tot hen met uw uitgebreide, doorboorde handen. En Heere, nu mogen wij ook op deze oudere middag met elkaar nadenken over dat wonder wat u gedaan hebt. Wij zijn midden in de lijdenstijd. Komende week zondag nog weer een lijdenszondag. En dan vrijdag, Goede Vrijdag. Heere, wilt u ons persoonlijk ook gedachten geven die op u gericht zijn, dat wij voor onszelf ook uw lijden en sterven mogen overdenken. En dat wij uit die vele aspecten die daarbij te noemen zijn, dat wij daaruit vertroost mogen worden. Heere, u hebt de straf betaald. En daarmee hebt u een eeuwige vrede verdiend. En u biedt die vrede aan een ieder van ons. U roept ons oprecht, welmenend. En u beveelt ons dat wij nergens anders de zaligheid mogen zoeken dan in u alleen. En daartoe bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest, om onze harten gaande te maken, om u aan te kleven. Heere God, wilt u werken in onze harten? U kent ons. U weet ook de strijd waar we doorheen gaan. U weet ook de aanvechtingen die er zijn van de oude dag. U weet ook vertwijfeling die er kan zijn. Gedachten dat u niet hoort. Gedachten dat u ons niet opmerkt. Dat het lijkt alsof de hemel van koper is en de aarde van ijzer. Maar Heere, wilt u uit genade onze ogen opwaarts heffen tot u die in de hemel zit, u die de overste leidsman en volleindige van het geloof bent, opdat wij bij u alle hulp en heil zoeken en ontvangen, en dat we niet zullen leven bij ons gevoel of bij onze beleving, maar dat we mogen leven bij uw woord, bij uw beloften, bij uw genade. Heere, geef dat wij zo dat lijden en sterven van de Heere Jezus mogen overdenken voor onszelf. En wanneer we hier nu samen zijn, wil ons een goed uur met elkaar geven, een goede middag met elkaar schenken, zegen de onderlinge gesprekken, zegen ook hen die thuis meeluisteren. Ze zouden niet ook graag willen zijn, maar kunnen het niet. U kent hen. Zoek hen op, Heere, in uw grote trouw. En laten zij mogen ervaren dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent, maar dat u ook bij hen wilt zijn, wanneer zij nu met ons verbonden zijn. Wil ons zo een gezegende middag geven. Gedenk onze gemeente. Woon en werk met uw Heilige Geest in ons midden. Wil het opgroeiend geslacht tot u trekken. En geef dat de vreze des Heren voortgeplant mag worden. Van geslacht tot geslacht. Vergeef al onze zonden. En doe ons schuilen bij u alleen. Uit genade. Amen. Nou, in dit gedeelte uit Marcus 15. Het Lijdensevangelie is u heel bekend. Wij hebben al vele preken daarover gehoord. Als we de zegen mogen ontvangen dat we ons leven lang naar de kerk konden gaan, Dan hebben wij zo de jaren door vele preken gehoord. En daarmee zijn wij bijzonder bevoorrecht. Daarmee zijn wij zeer bevoorrecht boven vele andere Nederlanders. En laten we daar de Heer oprecht dankbaar voor mogen zijn. En laten we ook vragen of de Heer al die preken die we gehoord hebben, dat het toch ook vrucht mag afwerpen in ons leven. En als we nou bang zijn dat er zo weinig vrucht is, dan moeten we daarmee tot de Heer inkeren. Dan moeten we dat ook gewoon belijden. En voor de Heer uitschreien. En hem smeken om zijn genade. De Heer hoort, al zal hij anders horen dan u verwacht. En anders op u neerzien dan u denkt dat het gebeuren zal. Maar houd toch aan bij die borg, die toch geleden heeft, opdat u en ik dit evangelie mogen horen en mogen omhelzen. In ons gedeelte zien we dat de Heere Jezus veroordeeld is tot de kruisdood. En nu zijn ze bezig hem uit te leiden. En er staat dan in vers 20, ze leiden hem uit om hem te kruisigen. In vers 15 staat er dan dat Pilatus gaf hen Jezus over als hij hem gegezeld had om gekruist te worden. Nou, dat gebeurde allemaal 's morgens vroeg. Ongeveer 6:00 's morgens heeft Pilatus het oordeel uitgesproken waarbij hij nog zijn handen gewassen heeft. Want hij wou er eigenlijk part nog deel aan hebben. En toen binnen 3:00 was de Heer Jezus al aan het kruis geslagen. Maar dat was totaal een schending van het Romeins recht. Want wanneer een Romein ter dood veroordeeld werd, wanneer een Romeinse rechter iemand ter dood veroordeelde, dan moest zo iemand nog 10 dagen in hechtenis blijven. Zo bepaalde het befaamde Romeinse recht. Maar bij de Heer Jezus is dat recht met voeten getreden. Ze hadden eigenlijk ook geen aanklacht. De Joden wisten dat en Pilatus wist het. Pilatus heeft tot 4 keer toegezegd dat de Heer Jezus onschuldig was en toen toch maar ter dood veroordeeld. Wat een schending van dat Romeins recht. En dan ook nog onmiddellijk overgeven om gekruisigd te worden. Dat mocht helemaal niet. Maar voor de Heer Jezus geldt geen recht meer, maar grof onrecht. En ze leiden hem uit. En daarbij moest hij zelf zijn kruis dragen. En moest hij zelf buiten de stad geleid worden. Buiten de stad. Want de Heer Jezus is toch gerekend als een godslasteraar. Hij heeft zichzelf toch goden gelijk gemaakt en dan mag zo iemand toch niet leven. Dan moet hij toch buiten de heilige stad geworpen worden, samen met 2 misdadigers, moordenaars, rovers. Die zouden ook gekruisigd worden. En dan denken we aan anderen die ook buiten de heilige stad, of tenminste buiten de stad, gedood. We denken aan Nabot, die rechtvaardige man. Ja, hij was ook gerekend als een godslasteraar. En hij werd ook naar buiten gebracht met zijn zonen. Buiten de stad. En daar werd hij gestenigd. En we denken aan Stefanus, die ook buiten Jeruzalem geleid werd. Hij was toch ook een godslasteraar? Zo luidde de aanklacht. Gestenigd buiten de stad. En de Heer Jezus is hier bij de misdadigers gerekend. En daarom moet hij buiten de stad gedood worden. En nu zou het offer plaatsvinden wat de Heere God zelf gesteld had, want brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. En toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. En zo heeft de Heere Jezus het beleefd, het gezegd, doordat hij gewillig zich liet leiden buiten de stad. Nu zou hij het lam God zijn, dat de zonde der wereld zou wegnemen. Nu zou hij het grote offer zijn, en vanaf nu kon het offerdienst wel ophouden. Het was allemaal achterhaald, allemaal niet nodig meer. Ja, de Joden gingen er wel heel vroom en heel precies mee door, totdat de Heere God zelf 40 jaar daarna er een einde aan gemaakt had door de Romeinse verwoesting van Jeruzalem en van de tempel en de wegvoering van het volk door heel het Romeinse Rijk heen. En sinds die tijd zijn er ook geen offers meer gebracht. Tot op de dag van vandaag. De Heere zet er zelf een punt achter. Want het grote offer is gekomen. De Heere Jezus. Buiten Jeruzalem. Want hij is het zondoffer. Hij wordt onrein beschouwd. En de Heere kan geen gemeenschap met de zonde hebben. En daarom moet dat zondoffer buiten gebracht worden. En zo moet de Heere Jezus een zondoffer worden voor zijn volk. Buiten Jeruzalem, waar zijn vader, waar zijn God geen gemeenschap meer met hem zal hebben. En nu moet de Heere Jezus werd uitgeleid buiten het vaderhuis. Buiten het huis die hij zo lief had. Buiten de stad die hij zo lief had. Weg van zijn volk die hij zo intens lief had. Waar hij om geweend had. Hij werd uitgeworpen omdat wij het vaderhuis verlaten hebben in het paradijs. Omdat wij niet meer God wilden dienen naar zijn woord. Omdat wij geen gemeenschap met God wilden hebben. Daarom moet de Heere Jezus daar zijn waar er geen gemeenschap meer is met God. En zo werd de deur van Jeruzalem als het ware achter hem dichtgeslagen. En zo kon er voor zondaren de deur van het hemelse Jeruzalem geopend worden. En zo wordt de heiland buiten geleid. Hij heeft al veel geleden. We hebben iets van gelezen van dat bespuwen, van de doornenkroon, zweepslagen, geeselen. De Heere Jezus heeft al veel geleden. Sommige mensen stierven onder die geeselslagen. Ze werden letterlijk doodgeslagen. De Heere Jezus heeft het overleefd. Maar wat zal het allemaal afmattend geweest zijn? Eerst de dodelijke angst in Gethsemane. En toen naar Pilatus, toen naar Herodes, daarna weer naar Pilatus. Nadat hij eerst nog door het Sanhedrin ondervraagd en vernederd en geslagen is. Naar zijn menselijke natuur heeft de Heere Jezus al zoveel geleden. En dan moet hij zelf zijn eigen kruis dragen. En op weg naar Golgotha dreigt de Heere Jezus te bezwijken. Want zij dwongen een Simon van Cyrene dat hij zijn kruis droeg. Dat betekent, staat er allemaal hier niet zo precies, maar dat betekent dat de Heere Jezus het niet meer kon. Dat zijn knieën knikten. Dat hij lichamelijk het niet meer aankon. En dat hij nota bene hier op weg naar Golgotha zou bezwijken en van ellende, ja, begrijpen wij het goed, van ellende, menselijke wijs gesproken, gestorven zou zijn. We zijn op heilige grond. Het is moeilijker te begrijpen. Maar het feit is, iemand anders moest dat kruis dragen. En dan gebeurt het. De Heer Jezus stellen we ons voor, hij strompelt. Hij struikelt, hij valt. En kan zich niet meer overeind. Met die zware balk. En dan komt de hele stoet tot stilstand. De soldaten. Ze staan stil. De twee misdadigers die ook hun kruis moeten dragen. Maar die er veel beter aan toe zijn. Die staan erbij. En de vrouwen van Jeruzalem die met hun akelige klaagzangen de stoet volgden, die staan er ook omheen. En daar staan ze dan. Dat kruis is op de grond gerold. En wie moet dan dat kruis dragen? We moeten verder. Nou, de Romeinse soldaten. Misschien kan een van die stoere soldaten, die toch zo dapper de Heer Jezus geslagen hebben, en daarom kan de Heer Jezus fysiek het niet meer aan. Misschien zou een van die dappere Romeinse soldaten het wel willen doen. Nou, mooi niet. Dat doen ze echt niet hoor. Dat was beneden de waardigheid van een Romein. Dat kruis was een teken van straf en van vloek. Geen Romein wilde daarmee lopen. Nou, een van de Joden dan. De Heer Jezus had toch zoveel gedaan voor de Joden. Hun doden opgewekt, hun zieken genezen. Hun hongerigen gevoed. Hen gesproken met zulke diepe woorden dat ze versteld stonden van zijn leer. Misschien zou een van die Joden, een van zijn volksgenoten het nou voor hem opnemen. Maar de Joden, zij kenden het Oude Testament. En zij wisten dat er staat in Deuteronomium, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En ze weten heel goed dat dat hout, daar wordt straks iemand aan opgehangen. Nee hoor, dat doen wij niet. Wij dragen niet dat vloekhout niet. Dan leggen we een vloek op onszelf. Dan word je nog ceremonieel onrein. En dan kun je ook de tempel niet in. En het paasfeest staat eraan te komen. En de Sabbat komt eraan, die grote dag van de Sabbat. Nee, wat een vernedering, wat een vloek. Nee, nee, de Joden, die dragen zo'n vloekhout echt niet. Nou, dan de discipelen van de Heer Jezus dan. Want ze hadden toch hun meester lief. Ze waren toch bereid met hem te sterven, zei Petrus. En de andere discipelen met hem. Die zullen toch vast wel helpen nu. Nou, die zijn er helemaal niet. Die zijn al lang alle kanten opgevlucht. Die zijn er niet. Zoveel liefde en zorg hadden ze gekregen van de Heer Jezus. Zoveel onderwijs. Maar die discipelen waren nu gevlucht. Ze hadden er moeten zijn, maar ze waren er niet. Nou is er dan niemand die het kruis van de Heer Jezus wil dragen? Nee, er is niemand die dat wil doen. En wat zal dat ook een zielenlijden voor Christus geweest zijn. Hij die gekomen was voor zondaren, om in plaats van zondaren te lijden, hij moest het aanzien dat er niet één zondaar zijn kruis een end wilde dragen. Hier zien we het ook zo diep en duidelijk. Dat er niemand is die het wilde doen. Nou, en nou is de stoet tot stilstand gekomen. Maar er komt er van de tegenovergestelde richting, komt er een man aanlopen. Een Joodse man. Hij heet Simon. En zijn bijnaam is van Cyrene. daar kwam hij vandaan. Cyrene, dat is het tegenwoordige Libië, dat is Noord-Afrika. Overal woonden in het Romeinse Rijk kleine koloniën van Joden. En daar kwam hij vandaan. Hij was na verloop van jaren teruggekeerd waarschijnlijk. En hij had een akker daar, buiten Jeruzalem. En daar was hij juist aan het werk geweest. 'S morgens vroeg naartoe gegaan. En nu komt hij weer terug richting Jeruzalem, weer naar huis. Hij had zich niet bemoeid met het proces tegen Jezus van Nazareth. Hij had niet meegeschreeuwd met de menigte. Hij was rustig naar zijn akker gegaan. En toen hij juist van zijn stukje land terugkwam, ontmoette hij die stoet. Hij dacht aan zijn akker, hij dacht aan zijn oogst, hij hoopte dat het zou regenen, hij hoopte dat er goed zonneschijn zou zijn, hij wilde gewoon zijn gang gaan. Maar dan opeens staart hij in de punt van een Romeinse speer. En die Romeinse soldaat achter die speer zegt: jij optillen, dragen, nu. En daar wordt het kruis op de rug van Simon van Cyrene gelegd. Er staat: ze dwongen hem. En zij dwongen een Simon van Cyrene. Dat ze hem dwongen bewijst dat hij protesteerde. Waarom moet ik dat doen? Ik heb er niks mee te maken. Kom, ik ga wel verder. Ik loop wel door. Nou, hij had geen kans om door te lopen. Hij moest dat kruis dragen. Lucas vertelt ons dat ze hem namen. Dus ze grepen hem. En voordat Simon het wist, stond hij daar tussen die twee moordenaars. En hij droeg het kruis van de Heere Jezus. Want ook Simon wilde niet die vloek, dat vloekhout, op zich dragen. De Heere Jezus, hij is de koning der koningen. Hij heeft nooit onrecht gedaan. Hij die gekomen was om te behouden. Hij die anderen in een nood geholpen had. Hij die onreinen en melaatsen had aangeraakt. En had hen genezen. Nu hij in zijn grote nood wilde niemand hem helpen. Simon, hij moest. Hij werd gegrepen. Ze namen hem. Ze dwongen hem. Wat zal dat ook weer een lijden voor de Heere Jezus geweest is. En toch geweest zijn. En toch, zo hoort het. Dat Simon onder dat kruis is, zo hoort het toch. En dat Christus zonder het kruis is. Wij allemaal onder het kruis, zo hoort het. Wij horen aan dat kruis te hangen. Dat was recht geweest in uw en mijn leven. Dat hebben wij verdiend, dat heeft Simon ook verdiend. En Christus heeft geen straf verdiend. Geen straf, geen schande, niets. Hij heeft alleen eer en heerlijkheid verdiend. En hier wordt afgebeeld wat nou recht is. Simon hoort gebukt te gaan onder het kruis. En hij behoort straks eraan te hangen en dat Christus vrijuit mag gaan. Want de Heere Jezus heeft niets misdaan. En Simon heeft die zware straf verdiend. Wat heeft Simon dan gedaan? Niets bijzonders. We lezen niets bijzonders van hem. Hij heeft niet meegedaan met de Joden. Hij heeft niet meegeschreeuwd. Hij heeft gewoon zijn werk gedaan. Trouw zijn plicht gedaan. Op de akker. Verdient hij het nou in het bijzonder om aan dat kruis geslagen te worden? Verdient hij het om onder dat kruis te lopen? Ja, zeker. Simon verdient het. Want Simon was een mens. Een heel gewoon mens. Net als u. En ik. Want we weten iets bijzonders van Simon, nee. Iets heel slechts in zijn leven waar de mensen over praten, nee. Maar één ding weten we wel van Simon. Hij was een man. Een mens. Net als u en ik. En we zijn van Adam afgestamd. We hebben Adams natuur. We zijn door de zonde vloekwaardig. En daarom verdienen u en ik aan dat kruis genageld te worden. Het gaat hier ook niet zozeer om deze Simon. Hij is hier een vertegenwoordiger van de mensheid. Simon, dat bent u. Simon, dat ben ik. Wat Simon hier ondergaat, dat verdienen u en ik. Want wij hebben dat kruis van Christus verdiend. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat moeten we dan ook maar heel rustig, heel ootmoedig belijden voor de Heer. Heel persoonlijk. Hoeven we niet tegen elkaar te zeggen. Maar wel dubbel zeggen tot de Heere. Maar van nature willen we dat niet eens. Om dat te erkennen, dat ik zo slecht ben, dat ik aan het kruishout verdien te hangen, om het eerlijk voor de Heere te belijden, ik heb al uw gramschap verdiend. Dat doen we niet uit onszelf. En als het erop aankomt, moeten wij er ook toe gedwongen worden. Moet de mens ook in het nauw gebracht worden. Want we zullen onszelf nog verbeteren, onszelf nog oppoetsen. En we zullen dit en dat. Weet u, er moet hemels geweld aan te pas komen in ons leven. Om ons zo te laten verootmoedigen voor God. Simon werd gedwongen, u en ik. Wij moeten ook gedwongen worden. Hemels geweld door de Heilige Geest. Kent u het? Is de Heer u al te sterk geworden? Hebben we ons portret gezien in dit lijdensevangelie? Kijk maar naar Simon. Daar ziet u wie u en ik zijn. Dat is ons portret. Heeft de Heer ons zoal gezien in de binnenkamer? Dit belijdend voor de Heere in het verborgene. Als we zalig willen worden, is dat nodig. Om dit te belijden. Ik verdien dat kruis. Ik heb u al dat kwaad gedaan door mijn zonde. Maar wat een zegen wanneer de hemelse justitie u te sterk geworden is. Wanneer de Heilige Geest u overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Zalig wanneer u ingewonnen bent door dat hemels geweld. En dat u uw eigen vonnis ondertekent. En daartoe wil de Heilige Geest ook leiden, ook nu nog. Ook u. En dat u het gaat belijden. Ik verdien die vloek dood. Wel nu, Simon ging gebukt onder dat kruis en daar ging de stoet weer verder. Richting Golgotha. En daar loopt Simon. We stellen ons voor dat de Heere Jezus vooruit liep. Dat is toch een heel Bijbels gedachte. De Heere Jezus vooruit. Dat de Heere Jezus voor Simon aanliep. En dat Simon achter de Heere Jezus aanliep. En dat hij Jezus kon zien lopend voor zich uit. Dat de Heere Jezus ook hier de weg leidt. Weet u, dus ook troost in uw leven. Misschien gaat u nou door een bepaalde moeite heen. Of door een bepaald verdriet heen. of door een stuk moeite of eenzaamheid heen, dat er een kruis op u drukt. En dan denken we niet aan het kruis van de vloek vanwege de zonde en ongerechtigheid, maar misschien een ander kruis van moeite en last. En u vindt het moeilijk, maar kijk dan omhoog. Zie dan vooruit. Want dat beeld hier van Simon die de Heer Jezus volgt, dat geldt ook van kruisdragers nu. U hoeft uw kruis niet alleen te dragen. Voor u uit gaat de Heer Jezus. Hij gaat voorop. Zie dan op naar hem. En vraag hem om u te helpen. Besef dat overal waar u komt, hij eerder geweest is. Dat u zijn voetspoor mag volgen. En dat hij u kracht geeft. Elke dag weer genoeg kracht. Elke dag weer genoeg. Nou, Simon draagt hier dat kruis. En hij volgt de Heere Jezus. En dan komen ze bij de kruisheuvel Golgotha. En wat gebeurde er toen? Bleef Simon onder dat kruis? Nee, dat kruis werd van Simon afgenomen. En toen werd dat kruis op de grond neergelegd. En toen hebben ze Simon gepakt? Nee, Simon heeft erbij gestaan. Maar ze hebben de Heere Jezus gepakt. En ze hebben de Heere Jezus uitgespreid over dat kruis. Toen hebben ze de handen en de voeten van de Heere Jezus doorboord. Toen werd Christus aan dat kruis geslagen. Simon was wel onder het kruis. Maar nu mag hij dan zijn zonder het kruis. Maar nu zal Christus aan dat kruis gaan. Nu mocht Simon vrij uitgaan. En hier zien we ook weer een prachtig beeld. Een ontroerend beeld van de plaatsvervanging. Dat Christus aan dat kruis moest. En Simon mocht vrij uit. Het was hier alsof de Heer Jezus tot Simon zei: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het wonder van genade. Voor iemand die gebukt gaat onder zijn schuld, onder zijn tekort. Iemand die beseft: ik kan voor u niet bestaan. Ik behoor in dat oordeel te vallen. Zie hier dit beeld, dit tafereel. Er is een plaatsvervanger. Christus in de plaats van zijn volk. En daar waar u uw schuld toestemt, daar waar u zegt: Heere, ik geef het op, ik behoor te sterven, ik verdien niets meer van u, ik heb alles verbeurd, ik behoor in het oordeel om te komen. Wanneer dat toegestemd wordt, daar op dat plaats van het oordeel, op die kruisheuvel Golgotha, de plaats van het oordeel, daar vindt het wonder plaats van de plaatsvervanging. Daar zegt Christus: zie, hier ben ik. Zie op mij, ik ben uw heil. Ik geef mij over voor uw zonden. Ik van God verlaten, opdat u nooit meer door God verlaten zou worden. Ik in de buitenste duisternis, om u te doen wandelen in het licht. U kwam de vloek toe. Maar ik ben de vloekdrager. En ik ben eronder omgekomen. Zo spreekt de Heere Jezus tot allen die voor hem buigen, die hun schuld toestemmen, die tot hem vluchten. En zo komt de ontdekte zondaar wel onder het kruis, maar niet aan het kruis. Dat is goddelijke genade. Dat is de diepte waar we nooit over uitgedacht raken. Ook al hebt u uw leven lang in de kerk lijden spreken gehoord. We peilen nooit de diepte hiervan. En zo zien we deze Simon. Dit is bijzonders met die Simon hier. Hij is vrij. Hij hoeft niet aan het kruis. Hij mag vrij uitgaan, ja. Hij was ook, daarvoor was hij een kruisdrager achter de Heer Jezus aan. Dat is ook een mooi beeld. Maar er zit nog iets anders in hier. Wat droeg Simon? Het kruis, ja. Maar wat betekent dat? Dat smaadheid, dat schande, precies. Dus de Simon droeg de smaadheid en de schande van de Heer Jezus. Van zichzelf, van ons, precies, ja. Maar er zit ook een beeld in. Een beeld in dat mensen nu bespot en te schande gemaakt worden. Waarom? Omdat ze de Heer Jezus belijden en liefhebben. Maar weet u, wanneer mensen u misschien uitlachen en u bespotten en beschimpen en smaden ter wille van de Heere Jezus, dan ligt daar een rijke zegen in voor u. Want deze Simon droeg ook de smaad en de schimp, omdat hij het kruis moest dragen. Hij droeg ook de smaad van Christus. Maar Simon is erdoor gezegend geworden. Hij is erdoor gezegend geworden. Dat zien we zo meteen. Maar nu al, denk aan wat apostel Paulus zegt. Gelijk gij gemeenschap hebt gehad aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. En de Heer Jezus zegt, indien u gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Dat smaad van Christus dragen, daar ligt zegen in verbonden. Ook voor Simon. Want Simon is erdoor gezegend geweest. Hoe weten we dat? Zijn naam staat in de Bijbel. Hij was bekend aan die vroege mensen. Die vroege christenen. Marcus, dat weet u, hij schreef zijn evangelie door Petrus, vooral aan de kerk van Rome. En dan staat er niet, en ze dwongen een Jood die daar voorbij ging, komende van een akker om zijn kruis te dragen. Nee, ze dwongen Simon van Cyrene. Hij was de vader van Alexander en Rufus. De mensen daar in Rome kenden Simon. Ze kenden zijn zonen, Alexander en Rufus. En in het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief, in Romeinen 16, daar zegt de apostel Paulus, groet Rufus, de uitverkorene in de Here, en zijn moeder en de mijne. Dus de moeder van Rufus was ook heel lief en goed geweest voor apostel Paulus. Is deze Rufus hetzelfde geweest als de Rufus die we hier lezen? Zou best kunnen. Dat weten wij niet. Hoeven we ook niet te weten. Maar deze Simon van Cyrene hoorde waarschijnlijk tot de vroege kerk. Hij heeft dat beeld gezien. Hij heeft de smaadheid van Christus gedragen. En dat werd toegepast door Gods geest. En hij en zijn gezin, zijn vrouw en zijn zonen Alexander en Rufus, die hoorden bij de vroege kerk. En zo ligt er een zegen in, wanneer u smaadheid draagt voor de Heer Jezus Christus. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt in uw leven. En daarom die vraag, wat dunkt u van deze Christus? Leven we nog in onverschilligheid, in ongeloof? Of leren we buigen En zeggen we, Heer Jezus, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Tot zover. Zullen we nog een psalmvers zingen? En dan zullen we pauzeren. Zullen we zingen Psalm 56. Psalm 56, het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Psalm 56, het eerste vers. Dan zullen we nu pauzeren. Goed, nou laten we nog even doorgaan. Het is gezellig zo met elkaar te spreken en wat onderling contact is ook belangrijk. Maar laten wij nog één psalmvers zingen. Laten we nog een psalmvers zingen, psalm 69, vers 14. 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Dat is psalm 69, vers 14. Goed, we hebben nagedacht over Simon van Cyrene en we zien daarin dat wonder van de plaatsvervanging, dat het recht was geweest als Simon onder dat kruis, maar ook aan dat kruis was geslagen. Heeft iemand nog een gedachte erover of een opmerking? Dan willen we daar gelegenheid toe geven. Het werd zojuist ook in de pauze opgemerkt dat dit vond plaats tijdens het paasfeest. En dat Simon van Cyrene, die ging voorbij, komende van de akker. En dat het ook kan zijn dat deze Simon afkomstig uit Cyrene alleen maar was voor die dagen in Jeruzalem in het paasfeest. Ja, dat kan ook best. Wij weten niet precies of Simon weer teruggekeerd was en dat hij een eigen akker had of dat hij daar tijdelijk verbleef. Dat weten we eigenlijk allemaal niet. We willen alles zo precies weten, maar de Heere openbaart niet alles in zijn woord wat wij in onze nieuwsgierigheid zouden weten. Maar inderdaad, het zou kunnen zijn dat Simon daar ook maar enkele dagen voor het paasfeest was. Maar hoe het ook zij, we denken het heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op Simon wat hij daar heeft meegemaakt. Ja. Heeft iemand nog een gedachte misschien? Of een opmerking? En er werd ook opgemerkt dat het voornaamste is, ook in de pauze, dat ze hem dwongen. En in feite moet een mens ook overtuigd worden. En ook met een heilige, hemelse dwang toch gebracht worden. Alleen, dan geldt ook van Psalm 110, dat uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag uw heerkracht. Dus wanneer de Heere met zijn kracht een zondaar trekt, ja, dan wordt zo'n zondaar niet al schoppend en spartelend getrokken, maar dan wordt hij gewillig gemaakt. En zo zal deze Simon ook later, toen hij het allemaal begreep wat er gebeurde, ook gewillig zijn knieën gebogen hebben voor de Heere. Nou, ja. Barnabas, ja, zoon der vertroosting, meen ik dat hij. Ja, interessant. Ja. Ja, het zou wel interessant zijn na te gaan of inderdaad die Joden die in de diaspora woonden, of ze inderdaad nog land bezaten daar. Ja, en dat de Leviet geen land mocht hebben. Ja, ze mochten geen. Hun erfdeel was verdeeld, hè, over het hele land. Elke stam moest een stukje afstaan, 10% of zo aan de Levieten. En daar hadden zij hun eigen steden met hun eigen stukje land erbij. Maar ja.
Ja, en ook de graf van de Heer Jezus in gelegenheid. Ja. Dat hij daar ook niet woonde, maar dat hij toch een graf daar naakt had. Om daar te begraven te worden. Dat er ook waren die speciaal in Jeruzalem begraven werden worden.
Ja, Jozef en Arimathea. Ja. Hij had een speciale graf daar. Maar bij Jozef Arimathea staat, hij hoorde bij het Sanhedrin. Hij was er bij het Sanhedrin, toch? Ja. Maar hij was niet eens met hun. Ja, ook een Joodse raadsman. Ja, staat er, ja. Ja. Maar ja, er zijn ook wel enkele boeken over van hoe de Joodse culturele leven was. Ja, en dat zou interessant zijn na te gaan. Soms kun je dan inderdaad ook verbanden leggen in de schrift, ja. Goed. Nou, ik dacht dat Geertje Boeren had nog een gedicht voor ons. En Geertje, komt u maar naar voren, vinden we fijn. En dan gaat u gaan.
In donkere dagen. Mijn God, soms maakt het leven me zo moe. Soms voel ik mij zo nameloos alleen. Er is geen mens bij wie ik schuilen kan. Mijn God, het is zo donker om mij heen. Is dat uw stem, Heere, die ik hoor? Vrees niet, ik ging ditzelfde leven door. En in het duister der verlatenheid doorleed ik ook jouw eenzaamheid. Mijn Heere, het leven maakt me vaak zo moe, zo eindeloos moe. Dan kan ik haast niet meer. Wat is de zin van alles wat ik doe? Ik weet het niet, ik ben zo bang, o Heer. Is dat uw stem, Heere, die ik hoor? Vrees niet, ik draag jezelf het leven door. De raadsels zul je straks verstaan. Kom nu, mijn kind, achter mij aan. Maar, Heere, die donkere dreiging dan? De angst benauwt me keer op keer. En om de kinderen ben ik zo bang. Hun toekomst is zo angstig donker, Heer. Is dit uw stem, Heere, die ik hoor? Wees maar niet bang, ik ga toch voor. In elke pijn, in elk verdriet, ben ik erbij, heus, vrees maar niet. Maar Heere, mijn zwarte zonden dan, zo vaak heb ik u pijn gedaan. Ja, Heere, daarvoor ben ik het meeste bang. Dat ik eens oog in oog met u zal staan, maar het is uw stem, Heere, die ik hoor. Mijn kind, daar stierf ik immers voor. Kom toch, mijn kind, achter mij aan, want al je schuld is weggedaan. Kom dan, mijn kind, hier is mijn hand, ik leid je naar het vaderland.
Dank u wel, Geertje. Inderdaad een heel mooi gedicht over onze de donkerte waar een mens in kan zijn in donkere dagen. En om dan door het geloof te zien op de Heere en ook ja, te luisteren naar zijn stem. De Heere spreekt ook tot ons door zijn woord. En het is ook nodig om naar hem te luisteren en te buigen en te vragen en tot hem te vluchten. Ja, dank u wel hoor. Nou, ik heb ook een gedicht, want dat is... Nou, ik heb vorig jaar, ik heb een gedicht hier van twee gedichten eigenlijk. Eén van Ledeboer, die heeft zoveel gedichten geschreven. En ik heb ze nooit allemaal doorgelezen. Wat zegt u? Dat is een oude, ja, Ledeboer. Zoveel gedichten geschreven. Maar ik heb hier een gedicht aan over schuld en klacht. Dat wil ik dan lezen. En dan heb ik ook nog van, dat vind ik altijd zo mooi, van Revius. Tenzij de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. En heb ik op zijn oud Nederlands gevonden op internet. Soms zijn er ook goede dingen op internet hoor. Dan, maar laten we eerst maar dat lezen. Is schuld en klacht van Ledeboer. De waarheid struikelt op de straten. Het is alles ijdel, bidden, praten. Wat buiten Jezus rotsteen is, wat buiten liefde en geloof geschiet, en wat niet komt van boven, is alles in de duisternis. Mijn hart, wat kan u zo benauwen? Ik voel des Satans nepen klauwen. Hij gaat mijn ziel briesend om, hij zoekt mijn ziel te verslinden, die Jezus tot zijn dienst wou binden en houdt mij af van het heiligdom. O Satan, vijand mijner zielen, ik zal voor u niet nederknielen, daar Jezus zelf mijn ziel bewaart. Ik ben uw klauw en net ontkomen, bij Jezus frisse waterstromen, die hij in zijn stal vergaart. O Jezus, gij mijn Heer en Herder, leid mijn zielenleidsman verder, tot in de volle oceaan, die oceaan van levensstromen, daar uw schapen zijn gekomen, die nu reeds voor uw troon staan. Gij leidt de blinden op uw paden, gij ontfermt u over maden, die buiten uw hulp nog raad, die geen vrede kunnen vinden, zelfs niet bij uw liefste vrienden, wanneer hun hart bij u niet staat. Waar is er heil en troost te zoeken? Ik word gejaagd in alle hoeken, en gij staat voor mijn deur klaar. Ik laat u staan en gij blijft kloppen. Ik blijf mijn oren voor u stoppen, maar gij maakt uw beloften waar. Dus dat is de strijd van een kind des Heren, die strijdt tegen de zonde, tegen de verleidingen van de duivel. En die zijn toevlucht tot de Heere Jezus zoekt. De Heere Jezus als zijn herder, de Heere Jezus die blinden leidt. en die zijn beloften waar maakt. Nou, dan nog dat gezicht van Revius. Ik heb het geloof ik vorig jaar ook gelezen, maar ik vind het altijd mooi. Zo vaak lezen we dat niet. En dan op zijn oud-Nederlands. Goed. Tenzij de Joden niet, Heer Jezu die u kruisten, nog die verraderlijk u togen voor het gericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht, nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Tenzij de krijgslui niet, die met haar felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok tezaam dobbelden en tuisten. Ik bent, o Heer, ik bent die u dit heb gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng, daarmee gij ginkt gebonden, de nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die u een schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijne zonden. Het is toch heel klassiek en aangrijpend. Deze Revius heeft het goed gezien. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, inderdaad. Er staat in dat hij een van de revisoren was van de Statenvertaling. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, klopt hoor. Ja, uit 1630 heeft hij die geschreven. Ja, hij was predikant in, dichterpredikant in Deventer. Maar hij heeft ook meegewerkt aan de Statenvertaling. Ja. Goed. Nou, dank u wel. Nou ja, wat zullen we nog doen? Ik bedoel, ik wil wel, ik weet niet, wat bent u zo gewoon op deze middag? En ik hou een meditatie en het is goed elkaar te ontmoeten. Dat vind ik heel belangrijk, dat we elkaar, ja, spreken. En soms heb je wat langer gesprek naar aanleiding van het gesprokene. En het is altijd met het lijden van de Heer Jezus. Ja, dan kun je misschien eens een vraag hebben over hoe het precies allemaal is gebeurd. Maar dat is niet iets om over te spreken. Dat is iets om over te bidden, persoonlijk. Hè. En dat krijgen we persoonlijk ook te zien dat we, ja, wat Revius ook zegt, het waren onze zonden. En dan wordt het altijd heel persoonlijk. Hè? En als we nou allemaal persoonlijk tot de Heere inkeren in de binnenkamer. Als we dat nou doen, horen we altijd te doen. Maar ook nu in deze weken van lijdenstijd. En als we de Heere achterna roepen om zegen op zijn lijden en sterven, zegen in ons midden, in het midden van de gemeente, in ons eigen hart en ziel. Ja, dan komt nog een grote zegen zijn onder ons. Goed. Nou, dan laten we nu maar danken. Laten we dat maar doen. Ja? Laten we de Heere danken. Barmhartige Heere, wij naderen voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En wij begrijpen het niet, wat u gedaan hebt. Wij zijn als kleine kinderen, die niets begrijpen van de grote mensenwereld. Maar zo begrijpen wij niets van de grote liefde Gods, van de bereidwilligheid om een troost te zijn in donkere dagen. U die spreekt door uw woord en geest juist in het donker, wanneer we angstig kunnen zijn en het onweer schijnt samen te pakken. Maar Heere, we begrijpen zoveel dingen niet. Dat u de dood bent ingegaan, het kruis lijden, maar vooral de buitenste duisternis. Dan bidden wij u of u ons persoonlijk onder handen wilt nemen. Dat wij persoonlijk onze overtredingen komen in te leven. En dat we niet meer kijken naar anderen, maar naar onszelf. En dat we onszelf belijden, ons leven, onze daden, onze instelling, onze houding, dat we dat voor u belijden als zelfzucht, onszelf zoeken. Wil ons Heer een blik geven op u, Heere Jezus, in uw lijden en sterven. En geef dat we daardoor verbroken en versmolten mogen worden. En dat het zo mag zijn dat de liefde tot u gelegd wordt en verdiept wordt in onze harten. Opdat u de eer mag ontvangen. En dat we niet voor onszelf willen leven, maar voor u. Heere God, wilt u ons nabij zijn in deze weken? Gedenk in ieder van ons persoonlijk. Wil ons onderwijs geven in de binnenkamer. Wilt u ontfermen over de gemeente, met uw woord en geest in ons midden zijn. Zegen ook de kooruitvoering vanavond. En geef dat het dat ook een goede avond mag zijn. Neemt u weg onze zonden en geleid ons nu thuis. Breng ons de volgende keer ook weer samen. Gedenk ook zuster Ma Lokker, die nu is aangekomen en nu hier in Sommelsdijk is. U weet wat het allemaal voor haar heeft betekend, dat Wout zo plotseling is overleden. Wilt u haar vertroosten, haar nabij zijn? En geef ook uw leiding ten aanzien van de rouwdienst en de organisatie daarvan. En wilt u ook zuster Lokker vertroosten met uw nabijheid. Heere, gedenk ons zo in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Nou, dan even voor de volgende keer. Dat zal dan zijn, zo de Heere wil, op donderdag 11 april. Ik hoop het nog in ons kerkblad te vermelden. Maar donderdag 11 april, en dat zal ook weer de laatste zijn voor dit jaar. Maar dan komt het mooie weer hopelijk toch wel aan. En dan willen we natuurlijk gaan fietsen en allemaal andere dingen doen. Nou ja, misschien niet allemaal, maar goed. In ieder geval, maar 11 april... Dan hebben we oudermiddag, hoop ik een meditatie weer te houden. Dat zal dan weer zijn, denk ik, over de zonen van Jacob. De zegeningen van ja, gaan we verder. Maar daarna hebben we iets anders. Dan het zal misschien ook ietsjes langer duren. Ja, niet te lang hoor, het moet ook weer verder. Maar dan zullen we, hopen we, dia's te hebben. Van een echtpaar die hopen dan foto's, dia's te laten zien hier. Van de tram. En van Middelharnis. Ik wist nooit dat er een tram was hier, maar goed, ik heb nooit gezien, maar die was er vroeger wel, begrijp ik, ja. De RTM, ja, dit is nog een stationsweg, ja. De Rotterdamse trammaatschappij, goed. Dus daar kunt u... Op auto, ja, heb ik begrepen, daar zijn we nog niet naartoe gekomen. Maar goed, maar, en dan ook nog foto's, dia's van oud Middelharnis, van de dijk. Nou, dat zal u aanspreken, Gerrit. Hè? En dan, dus dat zal dan zijn na de meditatie op 11 april. Dus dan hebben we iets misschien om naar uit te zien. En dan wens ik u allemaal wel thuis en tot de volgende keer.